kritisch en het oog op de toekomst. Dit is de Andere Krant podcast.
En het is weer vrijdag. Welkom bij de Andere Krant podcast. Wekelijks praat ik met journalisten, schrijvers en iedereen die meewerkt aan de Andere Krant. Het is weer een bijzondere week geweest. En de voorbeschouwing gaat beginnen. En deze week ga ik beginnen met journalist Ido Dijkstra. Ido, welkom.
Dank je.
Ja, je zit even aan de telefoon. Ja, Ido, fijn je te horen. Ik begreep dat je nog niet zo lang werkt voor de Andere Krant.
Klopt, een dikke maand.
Een maandje maar, dat is heel kort. Ja. Ik was eigenlijk wel benieuwd van waarom heb je voor de Andere Krant gekozen eigenlijk?
Nou, ik liep in mijn vorige baan, dat was bij een uitgeverij hier in Leeuwarden waar ik woon. Ik functioneerde goed. Het eerste jaar werd net voordat corona ons leven overnam, is mijn contract verlengd omdat ik het goed deed. En toen kwam die corona en ik had al vrij gauw in de gaten dat het verhaal van de overheid niet klopte. En dat liet ik ook merken op het werk.
Ja.
Door te zeggen van, hey, we moeten dat onderzoeken. We moeten ook de andere kant belichten. En we hebben bijvoorbeeld voorstellen gedaan voor de bladen waar ik voor werkte. Om de andere kant te belichten. En dat werd heel vaak gewoon afgehouden of afgekapt. Of ook weer snel verwezen naar het rijk der complottheorieën. Terwijl ik zei, ja, we zijn journalisten. Ga nou gewoon op waarheid zoeken. En dat werd tegengehouden. Nou, op een gegeven moment is mijn contract niet meer verlengd. Omdat ik ineens van goed functioneren niet meer in het team paste. En ik heb nooit mijn mening onder stoel of banken gestoken. Dus dat was de conclusie, dan maar stoppen.
Ja.
Toen ben ik een tijd lang werkloos geweest. En ik had gedacht, er komt wel iets op mijn pad wat bij me past. Toen zei een broeder van mij van, de andere krant zoekt mensen. Is dat niet wat voor jou? Toen heb ik gelijk gereageerd. En dat is nu dik. Ik denk dat 2 maanden geleden is of zo.
Ja, ja. Nou ja, mooie bewuste keuze. Een mooie stap ook. En de andere krant is natuurlijk vaak de andere kant van het nieuws. En fijn dat je met ons daar naartoe wil. En je staat vandaag op de voorpagina, hè?
Ja, joh, dat is mijn debuut.
Ja,
ieder geval. Ik heb het 1 keer eerder meegemaakt in mijn stagetijd bij de Goeie Nederlander.
Oké, dat is lang geleden.
Dat is heel lang geleden, ja.
Maar ja, eventjes, we gaan even naar het hardcore nieuws, want we beginnen leuk. Maar het nieuws is natuurlijk niet echt leuk om er vrolijk van te worden. Want we hebben het over de kinderen, de scholen die sluiten deze week. Het kabinet heeft het aangekondigd en ouders en experts ontsteld over schade aan kinderen. Dat is natuurlijk een heel beladen thema, maar wel belangrijk om te behandelen. En hoe problematisch is het nou dan voor ouders dat ze op korte termijn eigenlijk hun kinderen weer moeten onderbrengen? Wat weet je daarvan?
Ja, ik heb in mijn omgeving, mijn kinderen zijn net te jong, die zijn 1 en 2,5, dus die hoef ik nog niet naar school te doen, dus wij komen zelf niet in de problemen, maar ik heb veel ouders om me heen die wel het probleem hebben. Ik heb ook een mevrouw gesproken uit Volendam, die staat in de krant, die zegt van ik werk. Ik doe er een opleiding bij. Ik moet binnenkort moet ik daar examens voor doen. Dus ik moet en werken, tijd vinden om voor te bereiden op die examens. En in 1 keer krijg je kinderen weer thuis. En haar kinderen, 1 daarvan heeft ook nog een beetje een leerachterstand. Dus die heeft het al moeilijk. Die wordt uit het normale ritme gehaald. En dat normale ritme is natuurlijk al door die hele coronatoestand op scholen. Is er ook al weinig aandacht voor haar. Dus die zegt van, ik krijg gewoon 2 ongeleide projectielen thuis erbij. En ik moet het allemaal maar zien te rooien. Ik kan mijn werk niet opzeggen, want ze werkt ook nog in de zorg. Dus daar kan je ook niet vanaf je laptopje op de bank je werk doen. Dus waar het op neerkomt voor haar bijvoorbeeld, is dat zij gewoon haar kinderen weer moet doorverwijzen naar uiteindelijk. Het allergrappigste is naar opa en oma. En opa en oma die moeten juist beschermd worden voor het coronavirus. Dus deze maatregelen werken in dit soort gevallen compleet averechts. En daar zijn natuurlijk heel veel voorbeelden van.
Ja, wat me ook wel opviel in het artikel wat jij schreef, is de rol van het jeugdjournaal. Hè? Nu moet ik eerlijk zeggen, dat is voor mij al heel lang geleden dat ik nog naar het jeugdjournaal heb gekeken. Maar wat wordt daarover gezegd?
Ja, nou, er is een juf uit Overijssel die zegt van, joh, zij doet het niet dan. Zij kiest er bewust voor om dat niet aan te zetten. Maar wat in de meeste schoolklassen gebeurt, en het grappige is, ik heb zelf een tijdje zat ik even tussen twee banen in en toen heb ik overwogen om ook leraar te worden. Toen ben ik ook even drie weken meegelopen op een basisschool. En het klopt dat je gewoon daar elke keer bij elke pauze komt het NOS Jeugdjournaal voorbij. En dat is dus eigenlijk, hè, zie ik nu, in een soort van angstpodium geworden. En daar krijg je dus de hele dag te horen hoe erg het wel niet is en wat met opa en oma kan gebeuren. En het is volledig het overheidspropagandaverhaal wat die kinderen tot zich krijgen. En die kinderen die zijn natuurlijk, wij volwassenen zijn al niet meer in staat om dingen te scheiden, maar die kinderen helemaal niet. Dus die geloven gewoon wat via het journaal binnenkomt.
Ja.
Nou ja, en dat is alleen maar angst. Angst, 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 zegt zij. En zij heeft hem uitgeschakeld, maar toch merkt ze dat die kinderen gewoon angstiger worden, onrustig en maar denken dat ze opa en oma wat aandoen. Als zij niet precies alles volgens de regeltjes doen.
Ja. Ja, dat is behoorlijk triest. Ik ben zelf ook pedagoog en ik zie ook een mooi interview van Fiona Zwart die erin staat. En ja, weet je, als één ding duidelijk moet zijn, is dat kinderen moeten duidelijkheid krijgen van de ouders of van de opvoeders. Hè. Dat is zo ontzettend belangrijk. En als je dan iedere keer weer andere maatregelen of andere regeltjes gaat bedenken, dat zorgt gewoon voor chaos.
Ja, absoluut. Ja, ik heb. Kijk, als je gewoon gaat kijken wat er nou aan de hand is. Ze zeggen dan altijd onderzoek en wetenschap. Nou ja, we weten dat onderzoeken uitwijzen dat corona niet echt een gevaar is voor kinderen. Dat onderzoeken wijzen wel uit dat scholensluiting heel schadelijk is voor kinderen. Het onderbreken van hun ritme en het doorbreken van de normale gang van zaken in klassen en de groepsvorming en de vriendjesvorming enzovoort. Ervaringsdeskundigen, dus de ouders zelf, die zeggen dat de kinderen hun structuur kwijtraken. Ouders komen daardoor in de knel, hè, want ze moeten die kinderen ergens anders droppen. Er zijn ook onderzoeken dat de economie er daardoor weer onder leidt. De praktijk wijst uit dat die kinderen dus uiteindelijk niet in hun veilige bubbel zitten van het huisgezin, maar of bij vriendjes of familie of opa en oma of andere opvang. En de conclusie na al deze dingen van het kabinet is: laten we de scholen maar sluiten.
Ja.
Ja, dat is zo ontzettend onlogisch. En ja, ik kan bijna, mijn kinderen die zitten gelukkig hier thuis. En mijn vrouw die past er ook. Maar ik kan niet anders dan er bijna om lachen. Gewoon zo kolder.
Ja. Ja, in de vorige editie van de andere krant las ik dat er zo'n 400 studies zijn gedaan naar de effectiviteit van de maatregelen. Hè? En het effect was eigenlijk nul. En geldt dat eigenlijk ook voor het sluiten van de scholen? Is daar ook iets over bekend? Maakt dat nog wat uit?
Of dat effect heb? Ja, ik heb wel wat. Even kijken, ik zie hier bijvoorbeeld schoolsluiting zeer schadelijk voor leerlingen en economie. Is al uit een onderzoek uit juni van dit jaar. En dat heeft in het vakblad ESB gestaan. Internationaal wetenschappelijk onderzoek. De balans van sluiting van de Nederlandse scholen. Nou, de conclusie is harde scholensluitingen zorgen voor een leerachterstand. Die kan leiden tot een lagere opbouw van menselijk kapitaal en een lager inkomen van volwassenen. En dat is dan de economische insteek nog. En dat zegt ook iemand, even kijken, moet even goed voor ogen halen wie dat ook al is geweest. Dat is volgens mij diezelfde juf die zegt van, die ontwikkelingsachterstand, dat geloof ik nog wel. En dat wordt wel een beetje overdreven. Maar wat de grootste schade zit in de sociale en emotionele ontwikkeling van die kinderen.
Ja. Is niet gewoon.
En wordt niet eens over gesproken, hè? Nee. Je hoort ze er niet eens over.
Is niet gewoon niet de gemene deler dat veel mensen, en het is dus ook inclusief opvoeders en docenten, gewoon ontzettend slecht geïnformeerd zijn?
Ja, daar lijkt het wel heel erg op, ja. Kijk, ik ben al anderhalf jaar aan het waarschuwen op de social media en nu gelukkig via de krant ook. En in mijn directe omgeving van, hey, jullie zien dit toch ook wel, zien dat toch ook wel. Maar mensen weten vaak niet eens wat er nou echt achter zit. En het is alsof ze maar heel eenzijdige informatie tot zich nemen. Ondertussen wel concluderen dat ze het niet met alles eens zijn, maar verder niet een stap verder denken van, oké, maar waarom is het dan dat dit gebeurt?
Ja, nu zie ik ook wel hoopgevend nieuws, want bij ons op pagina 4 is te lezen dat de studentenorganisatie SVO komt in verzet. Dat is studentenorganisatie Studenten voor Open Onderwijs. En dat is dan weer een oudere generatie, maar het is toch wel hoopvol dat die groep wel opstaat nu.
Ja, zeker. Ja. En je hebt, hebben we eerder in de krant gehad, de Bovenwijsbond, die komt ook bij ons aan het woord, ook in dit stuk. Die zeggen ook van het is ronduit schadelijk, ronduit kwalijk en het beleid komt niet overeen met de praktijk. Dus er zijn genoeg groeperingen die het zien en die bereid zijn uit te stappen. Maar het gekke is dat je ze in de reguliere mainstream media niet hoort.
Nee.
En hun geluid zou daar best. Het is een heel redelijk geluid.
Ja. Als je nou als ouder zeg maar een andere keuze maakt dan de basisschool waar je bij zit of bij een andere instantie. Heeft dat dan gelijk consequenties? Komt er dan gelijk een ambtenaar op de stoep of valt het mee?
Een staatsvrij school? Of?
Ja, bijvoorbeeld, ja.
Ik weet niet hoe dat precies zit, omdat ik zelf nog net voor die fase zit. Wat ik wel, ik heb wel contact met die staatsvrije scholen en dan hoor ik wel dat de onderwijsinspectie zelf, dat zijn ook individuen natuurlijk, daar zitten mensen bij die vinden die initiatieven heel erg goed.
Mm-hmm.
En die prijzen dat ook en zeggen ook van, ik heb een artikel geschreven over Liebe de Wies, dat is dan in Leeuwarden. Die zegt, wat hebben jullie het goed doordacht? Maar dan heb je weer de politiek die zegt van, ja, we hebben hier geen controle op. Dus wij vinden dit een gevaar. En volgens mij gaat het daar ergens, komt de inmenging. Want dan wil die politiek, die wil eigenlijk een hand krijgen in de onderwijsinspectie. En zo proberen die staatsvrije scholen onder de duim te krijgen. He, als ouder zelf zul je in eerste instantie denk ik er niet wat van merken. Behalve dan ga je advies vragen bij de normale instanties. Dan zullen ze je denk ik automatisch verwijzen naar de normale basisscholen. En niet direct naar een alternatief onderwijs.
Nee, precies. Ido, je bent te lezen op de voorpagina deze week. De krant die komt zaterdag uit. En je staat ook nog op een andere pagina. Dan moet ik even snel zoeken waar dat is. Maar je hebt twee artikelen aangeleverd voor de andere krant. En ik wil je danken voor je gesprek.
Ja, nou, het was me waar genoegen.
Wil jij ook onderdeel zijn van de snelst groeiende onderstroom van Nederland? Lees dan de andere krant.
Ik ga verder met Arjen Pasma. Arjen is natuurgeneeskundige en homeopaat. Arjen, welkom in de show.
Dankjewel.
Arjen, je schrijft wekelijks een column voor de andere krant op de ene laatste pagina. En je hebt het voornamelijk over gezondheid. En je zit in de reeks van We kunnen het zelf.
Ja.
Is dat letterlijk en figuurlijk, We kunnen het zelf? Of hoe bedoel je dat eigenlijk?
Ik bedoel het gewoon letterlijk. Wij kunnen het zelf. De reguliere geneeskunde denkt vaak dat wij het niet zelf kunnen en die dempen onze symptomen en stimuleren niet ons zelfgenezend vermogen, wat wij allemaal hebben. En een natuurgeneeskundige, een homeopaat en ik ook. Ik stimuleer altijd het zelfgenezend vermogen. En ga ervan uit dat mensen zelf hun problemen in eerste instantie kunnen oplossen.
Ja.
En dat levert ons creativiteit op en gezondheid.
Ja, nu kan ik me voorstellen dat je als homeopaat toch heel argwanend op zijn minst kijkt naar deze, ja, deze bijzondere tijd waarin we leven. Met mensen die zich laten vaccineren bijvoorbeeld.
Ja.
Maar zie jij ook nog wel, zie je ook nog wel dat ergens een positieve kant heeft? Of ben je alleen maar van het, van het motiveren om het toch helemaal zelf te doen en niet te veel in de farmacie op te zoeken?
Ja, dat laatste zeker. Pas in een uiterste noodzaak bij levensgevaar zou je met medicijnen die het proces wat dan gaande is, die dat stoppen, zou je daar je toevlucht toe moeten nemen en voor de rest altijd het zelfgenezend vermogen stimuleren. En een vaccinatie geeft je altijd bericht als het probleem waar wij tegen vaccineren ooit op jouw weg komt, dan zul jij dat niet zelf kunnen. En dat vind ik zo triest en negatief. Zo zit het helemaal niet in elkaar. Als dat het geval was geweest, dan bestonden wij als mensheid al lang niet meer. En we bestaan wel. En dat komt omdat wij steeds maar bezig moeten zijn om ons immuunsysteem te trainen en te oefenen. En als we daar goed in zijn, en daar zijn we goed in, want we bestaan, dan loopt het allemaal vanzelf. Natuurlijk is er wel eens een keer een groot probleem. Maar de kern is eerst, stimuleer het zelfgenezend vermogen, oefen je immuunsysteem en rem dat niet af met onderdrukkende medicatie en vaccinaties.
Ja.
Dus paard achter de wagen spannen en het wordt alleen maar van kwaad tot nog veel en veel erger.
Oké. Nou, ik hoop niet dat het zo erg is als dat jij het soms wel eens schetst. Maar ik wil even naar de column die je deze week hebt geschreven. Ja. Die is morgen ook te lezen in een andere krant. Ja. En de titel is Psalm 2. Dat is waarschijnlijk een verwijzing naar de Bijbel of naar iets van een Bijbelse tekst.
Ja, het liedboek van de Psalmen, zeker.
Daar begin je ook mee in je column. Maar ik wil even naar een later stukje in je tekst, wat ik wel heel sterk vond. En ik zou eigenlijk willen vragen of je dat even wil voorlezen.
Ja, dat wil ik doen. Ik weet wat ik moet beginnen. Daar komt hij.
Oké.
Lieve lezeressen en lezers. Het gaat er niet om of ik gelovig ben, of kerkelijk, of ik het was. Het gaat erom dat de evolutie ervoor gezorgd heeft dat wat er was en is fantastisch in elkaar zit. En dat nu duidelijk wordt dat er een stelletje wanstaltige bioknutselaars bezig is de schepping, de natuur, met ons erbij te vernielen op een schaal die in de geschiedenis van de wereld zijn weerga niet heeft. Een natuurramp, er komt alweer een nieuw evenwicht. Een Spaanse griep, we moeten er maar aan wennen. Mexicaanse griep, een peulenschilletje. Maar het COVID-19-vaccin, gemaakt door biotechneuten en machtsbelustelingen en met ingrepen in het menselijk DNA, waardoor wij niet meer zijn wie wij waren en al helemaal niet meer zoals wij bedoeld zijn. Beste criticaster, als je me niet gelooft, dan kom je hier bij mij op de bank zitten. En dan ga je luisteren naar mijn grote schat, die je om de oren zal batsen met de weerslag van al die films van Patrick Gentempo. En ondertussen zal ik je steeds maar zeggen dat zolang je dit blijft ontkennen, je medeschuldig bent aan het in stand houden van deze genocide die aanstaande is. Doe je ogen open en kijk, kijk, kijk. Nog maar een keer. Blijf met die spuit bij mij vandaan. Mijn immuunsysteem is mijn eerste en mijn laatste verdediging. En die laat ik niet bruskeren door niets en niemand. Niet door Bill, niet door Klaus, niet door Mark of Hugo. Elke wijk, elke deur, elke arm. Door niemand. Dit is mijn woord. En het woord staat op schrift. En als dat je nog niet duidelijk genoeg is, mijn kloofbijl staat klaar. Je bent gewaarschuwd. Ondertussen heb ik mijn gele pluutje van een prachtige tekst laten voorzien. Vaccineren? Bedenk iets beters. En als je daar moeite mee hebt en niets kunt verzinnen, dan wil ik je nog wel van een paar ideeën voorzien. Wat doen wij verder? Wij zoeken verbinding. Wij raken elkaars hart. Wij houden handen vast. Wij knuffelen. Wij houden van elkaar. Wij zijn standvastig en moedig. Wij maken een krant. Wij schrijven op Facebook. Wij steunen moeders die hun kinderen niet naar school willen laten gaan met zo'n schaamlap voor het gezicht. En wij doen wat de Schepper van ons vraagt. In Matteüs 25, vers 31 tot 46. Maar je mag dit ook lezen als: zorg goed voor elkaar. Wees zuinig op wat er is. Vier de liefde. En koester schoonheid.
Nou, dat is een mooi statement, Arjen.
Ja.
Ik heb je ook al even gesproken voordat we dit gingen doen, maar hoe voel je je nu?
Bonzend hart. Vastberaden. Vast besloten om dit nooit meer los te laten, wat er ook gebeurt. Wat ons ook boven het hoofd hangt. Wat Klaus Schwab, Bill Gates en al die vazallen. Wat zij ook met mij doen. Wat ze met ons doen. Ik zal niet ophouden. Natuurlijk, ze zijn welkom om naar mijn ideeën te luisteren. Altijd zal ik het uit willen leggen. Maar dit, ik hou nooit op.
Arjen, ja. Heb je nog voor de luisteraar, om even af te sluiten, een soort, hart onder de riem? Want het is best wel intens.
Ja, zeker. Zeker is het intens. Het klinkt ook zwaar, dat vind ik zelf ook. Maar de kern van een natuurlijke geneeskunst is altijd: leer het mijzelf te doen. Zoek naar therapeuten die dat zelf doen in je stimuleren, zodat je niet buitenspel staat. Zodat het echt jouw leven is wat je weer herneemt. Zelfs als het heel moeilijk voor je is, dan nog is het zelfgenezend vermogen te stimuleren tot desnoods maar kleine stapjes beter. Maar zet de patiënt niet buitenspel. Met vaccineren doe je dat per definitie. En dus worden we er alleen maar slechter en slechter en slechter van.
Ja, maar dat is ook best wel lastig, hè, voor mensen. Dat ze toch weer op zichzelf moeten leren vertrouwen.
Zeker. Er is geen andere weg. Als je op Hugo gaat vertrouwen, ga je eraan.
Is het zo zwart-wit?
Ja, zeker. Niels, schrijf in je agenda over 2 jaar. Kom dan terug.
Oké. Okay.
Schrijf mij eens op voor over 2 jaar in je agenda. En kijk dan wat er over de wereld gekomen is. Dat is echt een ramp is aanstaande.
Oké, okay, genoteerd, Arjen.
Goed zo. Die vaccinaties gaat fout op korte termijn. Dan vallen er een paar sporters om. Op middellange termijn, dan gaan ze een maand later, 2 maanden, 3 maanden later gaan ze dood. En op lange termijn is 2, 3 jaar. En dan, dit is ook wat Klaus Schwab wil. Voor 1950 heeft hij de 3 miljard dood.
Jeetje. We gaan het meemaken. Ik hoop het niet. Maar je bent te lezen.
Ik hoop het ook niet.
Je bent te lezen op pagina 15 van de andere krant. Die ligt morgen in de bus. En ja. Je bent elke week met een gezondheidscolumn, hè? Dus in jouw hoek. Dus dat is wel interessant om te volgen.
Ja, zeker.
En,
het moet ook een keer weer echt over gezondheid gaan en over ideeën. Ik heb nu veelal mijn visie gegeven tot nu toe. En daar moet ik ook een keer mee ophouden, want die visie is nu al duidelijk. En dan moet het een keer gaan over daadwerkelijke ideeën. En hoe herwint je je eigen zelfgenezend vermogen weer? Hoe kan dat met heel eenvoudige middelen? En hoe kan dat als je de boel echt goed wilt renoveren?
Ja.
En het kan op alle niveaus. Ja. Het kan.
Maar dat heeft vooral te maken met jezelf kennen. Dus dat is mijn ervaring.
Ja, en met de goede therapeuten vinden.
Oké. Goed. Arjen, ik wens je een heel fijn weekend. En,
dankjewel.
Vond je dit nou een leuke podcast? Abonneer je op ons kanaal. Spotify zijn we te vinden. YouTube en LinkedIn. En koop de krant. Iedereen een fijn weekend.
Dankjewel. Jij ook. Dag.
Dankjewel voor het luisteren. Wil jij ook De Andere Krant bij jou thuis? Bestel hem dan op deanderekrant.nl.